Het Heere lezen in verband met hetgeen ik u vanmorgen mag aanreiken. Wij beginnen in Habakkuk 2, wel de versen 1 tot 4. Daarna de brief aan de Hebreeën, hoofdstuk 10 vanaf vers 35. Allereerst dan de profetie van Habakkuk, wel hoofdstuk 2. Daar lees ik: ik stond op mijn wacht en ik stelde mij op de sterkte. En ik hield vast om te zien wat hij in mij spreken zou. En wat ik zou antwoorden op mijn bestraffing. Toen antwoordde mij de Heere en zei: schrijf het gezicht en stel het duidelijk op tafelen, opdat daarin lezen die voorbij loopt. Want het gezicht zal nog tot een bestemde tijd zijn, dan zal hij het op het einde voortbrengen en niet liegen. En zo hij vertoeft, verbijt hem. Want hij zal gewis komen, hij zal niet achterblijven. Ziet, zijn ziel verheft zich, zij is niet recht in hem. Maar de rechtvaardige zal door zijn geloof leven. Dan Hebreeën 10, vanaf vers 35, en daar schrijft de apostel: want werpt uw vrijmoedigheid niet weg, welke een grote vergelding des loons heeft. Want gij hebt lijdzaamheid, volharding nodig, opdat gij de wil van God gedaan hebbend, de belofte moogt wegdragen. Want nog een weinig tijd, en hij die te komen staat, zal komen en niet vertoeven. Maar de rechtvaardige zal uit het geloof leven. Zo iemand zich onttrekt, mijn ziel heeft in hem geen behagen. Maar wij zijn niet van degene die zich onttrekken ten verderve, maar van degene die geloven tot behouding der ziel. U weet waar wij vandaag met elkaar over willen nadenken aan de hand van het woord des Heren, het thema van deze dag: God regeert, uitroepteken, vraagteken. Het uitroepteken, dat is wat wij belijden en geloven mogen op grond van de schrift. Het vraagteken, ja, wat Luther heeft gezegd: wat is het geloof anders dan getrooste vertwijfeling? Wat wordt dat geloof vaak bestreden door de situaties, door de omstandigheden, door alles wat er in het leven is. Paulus schrijft in de Romeinenbrief: maar wij weten dat degenen die God lief hebben, alle dingen meewerken ten goede. Die belijdenis is eigenlijk het draagvlak van ons onderwerp, niet als een rationeel gegeven, maar geloofsmatig. Want Paulus spreekt dit woord niet op grond van redelijke argumenten, van verstandelijke wetenschap, maar vanuit de zekerheid van het geloof. En wat hij met dit diepzinnige woord beleidt en als troost ook aan de gemeente in aanvechting meegeeft, kan hij niet bewijzen. Maar desondanks is het vast en zeker en aan geen twijfel onderhevig, want het is gegrond op het fundament van de schrift, gewerkt, verzegeld door de geest die als eerstelingsgave de gelovigen geschonken is. Maar in de context van, ik zou zeggen, deze geloofsbelijdenis, en daarmee is tegelijk eigenlijk het probleem gesteld dat ons bezighoudt, spreekt de apostel over het lijden van deze tijd. Hij hoort het zuchten van de schepping en van de gelovigen. Hij weet van de vergankelijkheid van de slavernij der verderfenis. Hij kent ook de raadselachtigheid van Gods handelen in het lijden van deze bedeling. En alle ziet de apostel ook het kwaad in deze wereld. Hij heeft het trouwens, dat lijden, aan den lijve ondervonden, op allerlei manieren. Hij kent de demonische verzoekingen die een mens aan de rand van de vertwijfeling kunnen brengen. Is dat alles nu op één lijn te brengen met Gods regering? Ja, wij weten wat Paulus zegt, dat lijden heeft alles te maken met de zonde van de mens. Dat is ongetwijfeld waar. En Paulus onderstreept dat ook en wij doen dat vanmorgen ook. Wij willen dat niet vergeten, het blijft voluit staan. Waren er geen zonden, er waren ook geen wonden. Paulus, hij zegt dat om diens wil. Dat is de mens die het aan die zinloosheid onderworpen heeft. Want de mens heeft in vrije keus de ellende over zich geroepen en de schepping daarin meegetrokken. Dat is denk ik het meest essentiële van alle leed en kwaad. En dat betekent dat wij niet op een afstandelijke, op een neutrale manier over ons onderwerp kunnen spreken. In Gods regering, ja, speelt mee de straf op de zon. Maar daarmee is niet alles gezegd. Daarmee is het probleem niet opgelost. Nog afgezien van de vraag of God de zonde heeft gewild, blijken immers alle mensen, alle Adamskinderen, niet over één kam geschoren te worden. Lijden en kwaad, mag ik het zo zeggen, ze zijn duidelijk ongelijk verdeeld. En voor het verstand van de mens, en zelfs van de gelovigen, onrechtvaardig verdeeld. En slaat u dan het psalmboek maar op en leest u er maar op na wat de gelovigen in die psalmen, wanneer wij ook in hun hart mogen zien, zegt Luther, daarover hebben uitgeroepen. Denk aan Asaf, psalm 73, psalm 77. Je kunt zeggen de liederen van de aanvechting van Asaf. Of haalt u de levensweg van Job maar voor de geest. Hoe hebben deze vromen niet geworsteld met het probleem van Godleiding en Habakuk? En daar kom ik nog op terug. Hoe is hij niet in verwarring geraakt vanwege Gods hand in de geschiedenis? Dan heb ik het nog niet met u over het lijden van de schepping. Het leed in de natuur. De pijn van de dieren. De apostel wijst ook met een beschuldigende vinger naar de mens. Nee, niet om een aanvaardbare oplossing van de zonde en het lijden aan te reiken, maar eenvoudig om die mens die in die schepping staat op zijn plaats te zetten en hem tot verootmoediging en tegelijkertijd tot verwachting op te wekken. Op hoop, zegt Paulus, dat dat schepsel vrijgemaakt zal worden. En die hoop van Gods kinderen reikt verder en hoger dan alleen de verlossing van het lichaam. Die is, mag ik zeggen, kosmisch van aard, omvat heel de schepping. En dat is niet een wankele hoop, dat is niet een onzekere zaak, maar een stellige verwachting. Ongetwijfeld, ontwijfelbaar, want Paulus zegt, in die hoop zijn wij zalig geworden. Moet goed lezen, hij zegt niet hopen wij zalig te worden. Zijn wij zalig geworden? Dat wil dus zeggen, als ik dat woord even gebruiken mag, dat het betoog van de apostel eschatologisch gericht is. Het handelen God is gericht op de grote toekomst, op de komst van zijn rijk. En Paulus spreekt dan ook in dat perspectief van de voleinding waarop Gods handelen is gericht. God werkt in en door alle dingen heen op dat grote en heerlijke einde wanneer Jezus wederkomt. En dat hebben wij, denk ik, in ons nadenken over Gods regering dan ook steeds voor ogen te houden. Intussen, wij zien nog niet hetgeen wij hopen. En zolang die vrijheid van de heerlijkheid van de kinderen Gods er nog niet is, dan blijft het waarom, dat vraagteken. Die vraag is de apostel ook niet vreemd gebleven. Hij maakt zich, mag ik het zo zeggen, daar ook niet met een wissel op de eeuwigheid van af. Hij kent de spanning, hij kent de aanvechting die Gods regering oproept. En al schrikt hij er blijkbaar voor terug. Op een gegeven moment horen wij hem in deze brief die vraag stellen. Is God onrechtvaardig? Als hij toorn over ons brengt. Oh, de apostel verwerpt die gedachte direct met alle kracht die in hem is. Maar die vraag werpt hij wel op. Want hij spreekt, zoals hij zegt, naar de mens. Op menselijke wijze. Men zou dan verwachten dat de apostel zou zeggen, ja, dat lijkt er wel op. Dat God onrechtvaardig handelt. Maar het antwoord is een radicaal dat zij verre. En nog nadrukkelijker stelt de apostel ons probleem aan de orde in Romeinen 9. Waar hij spreekt over de vrijmacht van God. Wat zullen wij dan zeggen? Is er onrechtvaardigheid bij God? En weer komt dat radicale antwoord dat zij verre. Wat de apostel ook aan lijden voor ogen ziet en aan kwaad. Niets brengt hem blijkbaar tot twijfel aan de heiligheid van Gods regering en aan de zekerheid van zijn rechtvaardigheid. Wel, deze zekerheid is van een heel andere categorie dan die van menselijk inzicht, van menselijk denken. Het is de zekerheid van de leerling van Christus. Ik weet het niet en ik begrijp het niet. Ik kan God zo vaak niet volgen. Ja, eigenlijk zou je moeten zeggen wanneer wel. In zijn soeverein handelen, maar hij weet wel wat hij doet. Het is de zekerheid van dat geloof dat niet vreest of twijfelt, maar zijn vastheid vindt in God. Niet in de berustende zin, maar in de rustgevende zin. In de onderwerping aan Gods handelen en in het leven uit zijn belofte. Dat is niet een oppervlakkig geloof, dat is niet een gemakkelijk geloof. Integendeel, dat gaat door lijden en door strijd heen, door beproeving en door velerlei verwarring. Het is het bestreden, het aangevochten en nochtans, daar hebt u dat woord, hè, het overwinnende geloof in Gods voorzienigheid. In zijn wijsheid, in zijn goedheid. Wat God doet, dat is wel gedaan. Dat geloof, dat rust vindt in het heiligdom waar Asaf gebracht is. Te midden van al zijn levensnood en te midden van alle barre omstandigheden. Het is dat geloof waarin Habakuk uiteindelijk van gaat zingen. Zal zijn lof zelfs in de nacht zingen, daar ik hem verwacht. Onze catechismus, onze Nederlandse geloofsbelijdenis. U weet wat de kerk, de reformatie daar beleidt. Dat God alle dingen naar zijn heilige wil bestuurt en regeert, zodat er niets geschiet zonder zijn ordinantie. Willen we er wel op letten wie dat beleidt? En in welke context dit beleden wordt. Dat is niet zomaar een theologische verhandeling. Opgesteld, laat ik zeggen, in de rust van een studeerkamer of zo. Maar het is een belijdenis die geboren is. In tijd van vervolging en van aanvechting. Een belijdenis waaraan het bloed van de martelaren kleeft. En de rook van de brandstapels. Hier is de mens aan het woord die in Christus zijn God heeft leren kennen als zijn genadige vader, in wiens hand hij zich geborgen weet, ook al blijven vele dingen hem verborgen. Maar het is tegelijkertijd de christen onder het kruis. En waar zouden we anders de christen zoeken? Dan onder het kruis, in vervolging en in aanvechting. De catechismus zegt in het tranendal, het jammerdal van deze wereld. De christen die in het geloof weet heeft van die hand van God die alle dingen bestuurt en hem tot zijn toekomst, tot zijn hemelskoninkrijk bewaart, maar die hem tegelijkertijd daartoe ook beproeft, opvoedt, kastijdt en tuchtigt. Jawel, die zijn vijanden in toom houdt, zegt Guido de Bray, en die goed en rechtvaardig zijn werk beschikt, al handelen goddelozen, want die zijn ook aan het werk, en duivelen, en die zit ook niet stil, onrechtvaardig. Deze mens weet dat zijn levenslot en alle dingen vast liggen in de handen van zijn vader, op wie hij zich verlaten mag, wat er ook gebeurt. U begrijpt het, wat hier beleden wordt, wat wij vanmorgen overdenken en onderstrepen, staat als een doorleefde werkelijkheid onder de spankracht van het geloof. Ik denk aan een boekje van Lord Jones. Het is goed, denk ik, om daar eens de aandacht op te richten. Dat 50 jaar geleden verschenen is. Het heeft als titel, ik zeg het maar even de oorspronkelijke Engelse titel, From Fear to Faith. Van vrees tot geloof. In het Nederlands vertaald onder de titel Vrees niet, geloof alleen. Maar die oorspronkelijke Engelse titel geeft, dacht ik, precies weer wat ons bezighoudt. En daarin stelt Lord Jones aan de hand van de profetie van Habakuk, zoals hij het dan noemt, het probleem van de geschiedenis aan de orde. Dat is niet een nieuw probleem. U komt, laat ik zeggen, de vraag naar Gods leiding, Gods hand in het kwaad en in het lijden in de Bijbel veelvuldig en niet alleen bij Habakuk tegen. Al is het niet om het even op welke wijze die vraag gesteld wordt. Ik heb er eerlijk gezegd een beetje moeite mee, maar dat zal misschien in mij liggen, om te spreken over het probleem van het lijden of van het kwaad. Ik spreek eigenlijk liever over het geheim, over de verborgenheid van Gods regering. Want zijn gedachten zijn toch hoger dan de mijne. En zijn wegen kan ik niet navolgen. Maar ik kan er wel door in verwarring raken. Hoeveel dingen zijn er niet, mannen, broeders, waar wij geen raad mee weten? Waar we, moet ik zeggen, ook het nut, de zin niet van inzien. Maar die ons leven radicaal overhoop gooien. Hoeveel vragen, en u weet er misschien van, kunnen ons bestormen waar we geen antwoord op krijgen. Dat kan mijn eigen leven zijn, het leven van mijn kinderen, het leven van mijn kleinkinderen, het kerkelijke leven, met al zijn verwarring ook vandaag in de dag. Het leven van ons volk dat steeds verder weg glijdt van de wegen des Heren. Het leven van de wereld. Ja, die vraag naar Gods regering kan mij benauwen. En ik denk dat iemand daarachter komt als je er heel persoonlijk mee geconfronteerd wordt. Het zij door het kwaad dat ons reëel voor ogen komt te staan. Het zij dat je zelf op ingrijpende wijze door het lijden getroffen wordt. Misschien weet u daarvan. Waar was God toen mijn leven door elkaar werd geschud? En waar is God als ook vandaag het kwaad zich in de wereld onthult op demonische wijze? Wat heeft God daarmee uit te staan? Heeft hij er wel mee te maken? Heeft hij zijn hand daarin? Niet zijdelings, maar volledig erbij betrokken. En zo niet, kan hij het dan niet tegenhouden? Kan hij het niet keren? Die God van wie wij belijden dat hij de Almachtige is. En de Vader voor zijn kinderen. Of bestaat dat lijden niet voor hem? Is God er zo ver boven verheven dat het hem ja, ontgaat? Of trekt God zich terug uit deze wereld? Die mensen zijn er die dat beweren, maar dan zijn mensen de wereld aan zichzelf en aan hun erbarmelijk lot overgelaten. Is er dan nog toekomst? Is er dan nog houvast? Waar vind ik dan nog troost? Kan ik geloven in de God van de schrift? Ja, zoals Rabijn Kushner uit Amerika het heeft gezegd, als het kwaad goede mensen treft. Het is een brandend, laat ik dat woord dan toch maar gebruiken, probleem. Het probleem van Gods regering. En dat is niet alleen, mannenbroeders, te wijten aan de veelheid en de veelsoortigheid van het kwaad. Maar ik denk vooral aan de schijnbare zinloosheid daarvan. En niet minder ook aan de intensiteit daarvan. Want alle eeuwen door heeft de voorzienigheid van God vragen opgeroepen. Alle eeuwen door hebben mensen ermee geworsteld. En niet alleen mensen die voor de schrift gebogen hebben, maar ook in de, zeg maar, de antieke wijsbegeerte. Maar ook in de schrift komen wij, ja, die vragen tegen. Het waarom. Maar vandaag aan de dag denk ik dat dit probleem omvangrijker is geworden. Hoe komt dat? Wel, er was een tijd waarin de mens zich machtig waande. Waarin hij meende het leven en de wereld naar zijn hand te kunnen zetten. Dat begon in de tijd van de verlichting, in de 18e eeuw. En u weet, God werd langzamerhand uit het leven gebannen. De mens ging zichzelf als mondig en autonoom zien, nam eigenlijk Gods plaats in. Mens en wereld werden van God losgemaakt. De mens neemt zijn lot in eigen handen en in zijn emancipatiedrang heeft hij een optimistisch wereldbeeld. En daarin ging het hem om de humanisering van het leven. Het kwaad zou uitgebannen worden, God overbodig. En u weet, tot in de 19e eeuw heeft deze gedachte opgeld gedaan. Mede door de opbloei van met name de natuurwetenschap. De evolutieleer die hoogtij vliegt. Maar het kwaad bleek niet te keren. De mens blijkt niet in staat om het in zijn vingers te krijgen en te houden. En in al zijn macht openbaart zich zijn onmacht. En in plaats van evolutie tot harmonie en heelheid is er juist sprake van destructie. Van een uiteenvallen van mensheid en wereld. Neem alleen de vorige eeuw. Een eeuw die meer ellende en meer lijden te zien heeft gegeven dan ooit tevoren. 2 wereldoorlogen. Miljoenen mensen om het leven gekomen. Concentratiekampen. En ook daarna, in de laatste decennia van de vorige eeuw, toen zijn de wapenen niet omgesmeed tot sikkels. Het wapenarsenaal in onze wereld, ja, is onvoorstelbaar. Massa vernietigingswapens. En daarnaast, ach, je hoort het bijna elke dag of je leest het elke dag, voltrekken zich milieurampen. Doen crises in schier alle delen van de wereld zich voor. Nemen de spanningen toe. Laaien vaak religieuze hartstochten op. En ik denk dat ik wel kan zeggen dat in allerlei opzicht de wereld in natuur en samenleving chaotiseert. En het komt op ons af. Veel sterker dan vroeger. Wij worden ermee geconfronteerd. Als Palestijnen 2 Joodse soldaten lynchen, dan zien wij dat voor onze ogen gebeuren. Het kwaad komt daadwerkelijk, zou je zeggen, een levensgroot op ons af en het komt onze huiskamer binnen. En als we zien op de maatschappij waarin wij leven, een vaderloze maatschappij, waarin het gezag bijkans tot 0 is gereduceerd, en de machteloosheid blijkt om het kwaad te beteugelen. Nou, dat is dan de wrange vrucht van de autonome emancipatie van de mens, die met zijn reden wel uitmaakt of en hoe God voor hem aanvaardbaar is. Autonoom. de mens zichzelf tot norm geworden en het natuurlijk godsbesef en als gevolg daarvan het algemeen besef van goed en kwaad weggesleten. En het leven als schepselmatig gegeven uit Gods hand verworden tot een leeg, ach u kent dat woord wel, hedonistisch mens die uit is op geluk en spel en sport en een vegeterend bestaan. En ben je het zat, dan laat je daar een eind aan maken. En daar plakken wij dan een prachtig etiket op, euthanasie. Wel sterven, maar een sterven zonder eeuwigheidsperspectief. Het is niet verwonderlijk dat het lijden als volstrekt zinloos dan ervaren wordt. En u voelt hoe juist in deze tijd dus de vraag naar Gods regering actueel is. Zo men al in, mag ik het even zo zeggen, een God gelooft, dan acht men een rechtvaardig godsbestuur wel zeer dubieus. U komt dat tegen niet alleen in de theologie, u komt dat tegen met name, denk ik, in de literatuur van onze tijd. Noem alleen maar eens de naam van Maarten het Hart. Karikatuur van de belijdenis van Gods voorzienigheid wordt ons daarin voorgeschoteld, wordt belachelijk gemaakt. U kent dat boek van hem dat, ja schrikt u maar niet, al meer dan 50, en dat zegt iets, herdrukken heeft beleefd. Vele mensen die het geloof hebben opgegeven omdat het voor hen onverenigbaar is met wat de wereld te zien geeft. En de gedachte aan een almachtige en een liefdevolle God staat voor de moderne mens haaks op de ervaring van zijn leven. Iemand heeft het aldus verwoord, kort en krachtig, hoe kan de mens in één zin God almachtig en tegelijkertijd vader noemen? Ik denk dat professor Van der Beek gelijk heeft als hij zegt dat de problematiek van het bestuur van God in onze tijd knellender is geworden. En wij voelen dat ook zo. Misschien heb je wel eens bezoek aan Jeruzalem gebracht en Yad Vashem. Nou, dan beaamt u dat. Wie daar ooit de stapels kinderschoentjes ziet van Joodse kinderen die omgekomen zijn in de gaskamer van het nazidom, die staat met Habakuk verbijsterd en raakt in verwarring. En we zeggen, God na Auschwitz, kan dat nog? Is elke menselijke poging tot zingeving, tot op God, dan niet inacceptabel? Blijft er dan in feite niet alleen zinloosheid over? Wanhoop, fatalisme. De uil die zei het ronduit, de jodenvervolging verdraagt geen godsidee. En het gehumaniseerde godsbeeld van de 19e eeuw is in de concentratiekampen verbrijzeld, weggespoeld door de golven van lijden en kwaad. En u weet het wel, God werd dood verklaard. En de belijdenis van Gods regering daarin meegesleept. Nu kunt u zeggen, ja dat is de wereld, waar weten die mensen van? Maar ik denk als christenen kunnen wij ons daar niet van afmaken. Daar is het probleem toch te ernstig voor. Want het raakt het geloof van de kerk. Bovendien, dat moet ik misschien eerst nog wel zeggen, Gods naam is daarbij in het geding. En onze zaligheid staat op het spel. Maar is er wel een oplossing voor dit probleem? Is er een afdoend antwoord te geven dat de mens tot rust brengt in het lijden van deze tijd? Ja, dat er veel lijden is waar de mens zelf zijn hand in heeft, dat is duidelijk. Dat vergeten we niet. En dat veel lijden en kwaad te schrijven is op konto van de duivel, dat is even onlogenbaar. Maar dat neemt natuurlijk het probleem niet weg. Want zijn mens en duivel dan niet in Gods hand? En bovendien, daar is zo ontzaglijk veel lijden dat ik geen plaats weet te geven. In ziekten, in ongelukken, in natuurrampen, in hongersnoden. Wat is de zin van een leven dat vanaf de geboorte gebroken is? Waarom wordt een kind zwaar gehandicapt geboren? Waarom sterft een onschuldig kind door een ontplofte bom? Waarom worden kinderen vandaag in de dag geëxploiteerd en vrouwen verhandeld? Waarom is er zoveel geweld? Merkwaardig dat Habakuk dat woord letterlijk gebruikt als hij tot God roept. Ik roep tot u geweld. Waarom is er zoveel criminaliteit, terreur? Hoe kan het in onze wereld toegaan zoals ze toegaat, als er een God is die almachtig is en wijs en goed? Hij laat het toe. Ja, waarom? Waarom grijpt hij niet in als ons volk zich niets meer aantrekt van zijn geboden? En waarom sterven kinderen in de moederschoot en nemen ontucht en zedeloosheid toe? Ach, ik kan nog wel doorgaan. En laten we het vanmorgen maar op onszelf betrekken, hebben wij zelf ook niet onze persoonlijke vragen. Wij misschien door lijden, verdriet, getroffen worden in het leven van uw kinderen. Waarom is er ook in de kerk zoveel kwaad en zoveel ellende? Waarom breekt de zonde in alle verbanden in de gezinnen door? Lijden vele huwelijken schipbreuk? Heeft God zijn hand daarin? Of zijn het zijn oordelen over onze wereldsgezindheid die daarin openbaar worden? Over onze ontrouw, onze afval, en wij bidden en wij roepen om een opwekking, om een nieuwe reformatie, maar God stuurt blijkbaar verstarring, kerkverlating, uitholling. Het is net als in de dagen van Habakuk. Hij riep om een reformatie als in de dagen van Josia, maar God stuurde Nebukadnezar op zijn dak. Geert Mak schreef het boekje Hoe God vertrok uit Jorwert. Zal dat ook van ons land gaan gelden en van onze kerk, kerken, van onze gezinnen. Hoe God vertrok uit. Ja, we raken verward. Hoe zullen wij op al die vragen werkelijk rust vinden? Het is opmerkelijk, mannen en broeders, dat die vragen eigenlijk altijd geleefd hebben. Laat u dat zeggen, zelfs in de antieke wijsbegeerte is het een geliefd thema. Ik denk aan de islam, daar mogen we ook wel onze aandacht op richten. Denk aan Hitler, hij geloofde in de voorzienigheid van God, wat hij daar dan onder verstond. Maar het leert ons wel dat elke poging van de mens om God in zijn regering te rechtvaardigen en zijn beleid aannemelijk te maken, schipbreuk luidt en ook geen troost biedt. Op welke wijze dan ook. En kan het lijden als niet behorend bij de werkelijke levensrealiteit eenvoudigweg ontkennen. Zo doet men dat in de Oosterse mystiek. Anderen ontkennen niet het lijden, maar loochenen God. Juist daarom. Maar dan is de mens overgeleverd aan de natuur. En die is grillig. Of aan het noodlot. En dat is onberekenbaar. Wie zegt dat is een onbegaanbare weg? Maar dan blijft de vraag bestaan hoe God en de werkelijkheid op elkaar betrokken zijn. Ja, wie is God dan? Dat is eigenlijk de eerste vraag. Dominee Boer heeft naar mijn gedachten terecht gezegd, ten diepste vallen de beslissingen in de Godsleer. Wie is God? En wie is hij voor ons? Want dat er een relatie is tussen God en wat er geschiedt in deze wereld en in mijn leven, dat valt niet te ontkennen. Maar hoe? Is hij almachtig? Is hij in staat om het kwaad te weren? Ja. Staat hij dan op de een of andere manier toch achter dat lijden of gaat het buiten hem om? Is dat kwaad een zelfstandige macht die tegen zijn wil opereert? Zo dacht in de oude kerk Marcion, die eigenlijk daarmee God van zijn almacht beroofde. Kouchner, die ik net noemde, doet dat eigenlijk ook als het kwaad goede mensen treft. Volgens hem is God er wel. Hij is er zelfs bij in het lijden, maar hij heeft er geen deel in. Het lijden hoort bij de chaos, waarin God eigenlijk nog steeds bezig is om orde te scheppen. Hij lijdt wel mee, maar hij krijgt het niet voor elkaar, nog niet. Hij is zelf hulpeloos, zo denken ook vele anderen vandaag in de dag. God is wel solidair met ons in het lijden, maar hij heeft er niets mee te maken. En dus, ik moet het accepteren, maar niet uit Gods hand, maar als realiteit om het zo te bestrijden en te overwinnen. Ja, dat er een relatie is, dat is duidelijk. God staat niet buiten deze wereld. Als dat waar was, waar is dan mijn hoop, waar is dan mijn moed gebleven? God is niet als een aannemer die een huis heeft gebouwd en opgeleverd en er dan verder eigenlijk niks meer mee te maken heeft en niet meer naar omziet. Hij, zegt mijn catechismus, onderhoudt en draagt zijn eigen schepping en hij laat het werk van zijn handen niet los. Ondanks, zelfs door de gebrokenheid en door de hem vijandige machten heen, realiseert hij zijn plan. Tot herschepping, tot vernieuwing, tot de volkomenheid van zijn rijk. En hij stuwt alles naar zijn doel en naar de publieke glorie van zijn naam. En alle dingen, dacht ik, staan in dat kader en in dat grote perspectief van de uiteindelijke bestemming van de wereld. Het juich al voor het aangezicht des Heren, hij komt die de aarde zal regeren en richten, vol van majesteit. De mensheid zal gerechtigheid, het mensdom, zijn waarheid eren. God de Heer regeert, het uitroepteken. Dat is geen veronderstelling, dat is geen conclusie, maar dat is de belijdenis van het geloof dat in Christus Gods alziend oog en Gods almachtige kracht en Gods vaderlijke hand heeft ontdekt. En dat geloof is mijn enige troost en houvast. En alleen in dat raam van die enige troost dat er zonder de wil van mijn hemelse vader geen haar van mijn hoofd vallen kan, kan ik met de woorden van de catechismus zijn regering belijden. Ik leef in hem. En de wereld bestaat in hem. En hij schrijft de geschiedenis, mijn eigen levensverhaal, de geschiedenis van Israël, ook vandaag, de heilsgeschiedenis, de kerkgeschiedenis en de wereldhistorie. Hij zendt goed en kwaad. Hij regeert over de boze en over de zonde en alles geschiedt, jawel, onder beding van de eigen verantwoordelijkheid van de mens en van de duivel, dat is waar. Maar naar de bepaalde raad en voorkennis van God. En hij maakt alles dienstbaar aan zijn eer en aan de komst van zijn rijk. Ook als God de duivel de vrije hand geeft. Job. Want hij regeert en zal zijn almacht tonen. Hij heerst onder de heiden. Dat zegt de psalmist in Psalm 22. Merkwaardig. Dat is dat lied van de volstrekte Godverlatenheid. En dat is het slot van die Davids psalm die met het waarom begint. En die eenmaal in de diepste ondergrondelijkheid van Gods handelen weerklank vond op Golgotha. Ook voor David en voor Job en voor Jozef en voor Jesaja en voor Jeremia. En je kunt er nog wel meer noemen, was Gods handelen niet doorzicht. Geldt dat ook niet van de levensweg van Christus? Ja, dat leert ons dat het probleem van Gods regering toch niet omzeild wordt. De Bijbel stelt het duidelijk aan de orde. Maar niet als een academische vraag. Maar heel existentieel. En blader dan heel dat psalmboek maar door. en hoorden dichters hun nood uitklagen voor een God die zich verborgen houdt. En zie de worsteling van de profeten die God wel verkondigen, maar niet verstonden. Hoor Asaf stijgeren tegen het kromme in zijn levenslot. Hij zat niet te filosoferen over zijn moeizame levensweg tegenover die van de goddelozen, maar elke morgen werd hij gekweld. En Paulus en Silas, zij worden door God naar Filippi, naar Europa geroepen om het evangelie te verkondigen. En ze komen met bebloede ruggen terecht in de kerker. Was dat Gods weg? Ik hoop, mannen en broeders, dat daarmee toch wel duidelijk wordt dat de belijdenis, het geloof in de voorzienigheid in de regering van God niet zonder spanning is. Als de feiten schijnen te botsen tegen Gods belofte, dan kunnen we in een diepe crisis terechtkomen. En is juist niet het ontdekken van Gods hand in dat leed dat in die crisis brengt. Ik denk eens aan Abraham. Wat zou er door Abraham heen gegaan zijn die 3 dagen op weg naar de Moria? Om zijn kind te offeren. Hij ging de weg van het geloof, jawel, maar niet onbeproefd en onaangevochten. Wat zal Jozef gedacht hebben op weg naar Egypte en in die gevangenis? En dan lezen we, en de Heere was met Jozef. 1 keer, 2 keer leest u dat. Maar in de realiteit van de neergang in zijn leven was er niet zoveel van te zien. Eerder het tegendeel. Want wie werkelijk voor God staat en tegelijk midden in het lijden van deze wereld, ja, die verstaat dat vraagteken achter ons dagthema heel goed. God regeert. Ik wil nog even met u letten op de reactie van Habakuk. Een heel indringende profetie. De man die verbijsterd werd door Gods weg en werk. Hier ontmoeten wij een mens die wat hij ziet gebeuren en wat God zegt dat er gebeuren gaat, niet in overeenstemming kan brengen met zijn geloof. Hoe was de goddeloosheid van zijn tijd te rijmen met Gods rechtvaardigheid? Het volk heeft zich van God afgekeerd en aan de afgoden overgegeven. Onrecht, geweld waren het gevolg van een heldere illustratie van onze tijd. Wetteloosheid, diep verval. Habakuk, hij kon het niet verdragen en hij begreep maar niet waarom God dit toeliet. En ondanks zijn bidden, hij is niet voor niks de biddende profeet genoemd, krijgt hij geen antwoord. Heere, hoe lang schreeuw ik? En gij hoort niet. Maar het antwoord komt wel op Gods tijd, maar als dat komt, dan is het heel anders dan Habakuk heeft verwacht en gehoopt. Zie, zegt God, de Galdeeën komen eraan. Nee, dat staat er niet. God zegt, zie, ik verwek de Galdeeën. Het zal nog wel erger worden. En Nebukadnezar wordt door God in dienst genomen, de Adolf Hitler van het Oude Testament. Kunt u dat volgen? Je zegt, dan is het middel nog erger dan de kwaal. En ik kan begrijpen hoe Habakuk daarmee geworsteld heeft, maar God laat hem daarin niet alleen staan. Want hij hoort hoe dwars door het oordeel heen God waakt over zijn eigen heiligheid en hoe alles tot bestemming komt. U zegt, nou dan is het probleem opgelost. Nee, het blijft wel terdege bestaan. Maar nou het wonder. Het probleem blijft bestaan, maar God blijft ook bestaan. Dacht dat we daar het geheim raken. Het wonder dat de profeet midden van alle verwarring met zijn God in gesprek blijft. Habakuk kan God niet begrijpen. Ik kan hem ook niet volgen. Maar ik kan hem ook niet loslaten. Al gaat hij dwars door het onbegrepen oordeel heen. Het drijft hem niet bij God vandaan. En dan mag hij 1 ding weten. Want de aarde zal vervuld worden, dat zij de heerlijkheid des Heeren bekennen, gelijk de wateren de bodem der zee bedekken. Straks wordt het probleem opgelost. Hoe Habakuk erachter kwam, Wel door zijn oor te luisteren te leggen aan de mond van God. Ik stond op mijn wacht om te horen wat God tot mij spreken zou. Toen antwoordde mij de Heere, zo hij vertoeft, verbijt hem. Want hij zal gewis komen, hij zal niet wegblijven. Het visioen van de voleinding wordt vervuld en het spoedt zich naar het einde. De tijd is al door God bepaald. Hij volvoert zijn plan. From fear to faith. En in die verwachting gaat Habakuk midden in de nood zingen. Ik zal in de Heere van vreugde opspringen. En ik zal mij verheugen in de God van mijn heil. Mannen, broeders, de vraag, kan mijn geloof de toets van het lijden en van de beproeving verdragen? God is, hij is in de hemel en wij zijn op de aarde. Wie zijt gij, o mens, die tegen God antwoordt? De pottenbakker, die naar hoger en heiliger inzicht te werk gaat dan het leem ooit bevatten kan, dat is onmiskenbaar. Al is het gemakkelijker gezegd dan doorleefd. En toch het waarom. Ik hoor het op Golgotha. Is niet verboden. Ook Habakuk heeft die vraag gesteld en talloze malen komen wij dat woord in de schrift tegen. Alleen, het is niet om het even wat de motivatie is en op welke wijze die vraag gesteld wordt. Een kind mag aan zijn vader vragen, daar is het kind voor. Maar de kinderlijke relatie neemt de distantie niet weg. Dat begrijpen we in onze tijd natuurlijk niet meer. Maar dat is wel de Bijbelse lijn. En vader is toch niet verplicht om het antwoord te geven. En als het antwoord achterwege blijft, is dat geen reden om het kinderlijke vertrouwen in vaders handelwijze te verliezen of op te zeggen. Dat ziet u ook heel de schrift door. En daarvan zie ik het zuiverste voorbeeld op Golgotha. En daar gaat, dacht ik, voor de leerling van Christus een stille, maar trekkende kracht uit. Ja, dan zal de christen al, herkent hij zich in de vragen van de wereld, dan wordt hij toch op een andere weg getrokken. Op de weg van het kind van de vader, het eigen kind. Dat in de diepste duisternis van zijn lijden nooit aan zijn God getwijfeld heeft. En door hem en in hem vindt hij rust in het goede en het alwijze en het almachtige vaderschap van God. Ik geloof. Ja, Luther kwam een keer een man tegen die in de put zat in alle ellende. Hij zei, ken jij de geloofsbelijdenis niet? Zeg op. En al haperend en stotterend gaf die man het antwoord. Stop, zei Luther. Ik geloof in God, de Almachtige. Ja, daarmee beleid ik met mijn catechismus dat de eeuwige Vader van Christus, die alle dingen in zijn handen draagt en onderhoudt en regeert, mijn God is. En mijn Vader is. Op wie ik zo vertrouw, dat ik niet twijfel. Of hij zal mij verzorgen en ook al het kwaad dat hij mij toeschikt. Hoort u dat? Mij ten beste keren wil. Guido de Bray heeft het herhaald. U hoort bij hem dezelfde klank. Wij geloven, artikel 13, dat die goede God. Ja, ja. Nadat hij alle dingen geschapen had, deze niet aan zichzelf heeft overgelaten of aan het toeval. Maar ze naar zijn heilige wil bestuurt en regeert zo dat in deze wereld niets geschiet zonder zijn beschikking. Daar vallen dus ook de zonde en het kwaad onder. En daarin spreekt mijn belijdenis de schrift eerbiedig na. Ach, dat is toch belijden, hetzelfde zeggen, zegt het grondwoord. Niet begrijpend, maar gelovig. Nazeggen. Wat de schrift voorzegt. En daarin laat God mij tot mijn vertroosting weten dat hij niet buiten dat kwaad staat. Maar het in zijn hand heeft en houdt. Ook wanneer de duivelen en de goddelozen onrechtvaardig handelen. Heeft hij dan schuld aan de zonde? Ja, dat zegt mijn verduisterd verstand. En dat gaat nieuwsgierig onderzoeken wat het toch niet bevatten kan, omdat Gods regering ver uitgaat boven mijn klein menselijk denken. Maar het geloof heeft er genoeg aan om slechts te leren wat God ons door zijn woord onderwijst en wil die grenzen niet overschrijden. Gods macht en goedheid zijn zo groot en onvoorstelbaar. En wie ben ik dan? Dat hij zijn werk zeer goed en rechtvaardig beschikt en doet. Ja, daarin horen wij de echo van wat Calvijn schrijft in zijn institutie. Mag ik u daar nog eens op wijzen? Ook de reformator geeft ook niet de rationele oplossing van het probleem. Maar hij onderwijst ons op zeer pastorale wijze wat de leer van Gods regering bedoelt. En dan spreekt Calvijn over Gods voorzienigheid als over een afgrond. De wonderbaarlijke wijze waarop God de wereld bestuurt, zegt hij, wordt terecht een afgrond genoemd, omdat wij haar, terwijl ze voor ons verborgen is, eerbiedig moeten aanbidden. Nee, ik ben niet geroepen om God te rechtvaardigen voor mijn verstand, maar om maat te houden en onze geest te stemmen tot nederigheid. Ik kan de grens van Gods openbaring niet overschrijden. Ik kom niet boven Gods openbaring uit. Hoe zouden we weetgierig kunnen indringen in Gods raad? Maar wij aanbidden in alle ootmoed en eerbied de rechtvaardige oordelen van God, die voor ons verborgen zijn, en we houden ons tevreden dat wij leerjongeren van Christus zijn. Nee, dat is geen zoethoudertje, maar dat geeft, zegt Guido de Bray, een onuitsprekelijke troost, dat God over mij waakt met een vaderlijke zorg, hoe het dan in mijn leven en in de wereld ook toegaat. En om die troost te ontdekken is het heilzaam om de brieven te lezen die de man die dit schreef, Guido de Bray, vanuit de gevangenis geschreven heeft aan zijn vrouw en aan zijn moeder. En om de brieven te lezen die Calvijn geschreven heeft aan verschillende vrouwen in nood en gevangenschap en zelfs in martelaarschap. God heeft mijn rechtvaardiging niet nodig. Ik kan hem ook niet narekenen. Ik kan hem ook niet dwingen om rekenschap af te leggen. Ik heb er ook geen behoefte aan. Want hij regeert. En het kind heeft genoeg aan de wijsheid van zijn vader. Ik weet dat al wat God doet, dat zal in der eeuwigheid zijn. Er is niet toe te doen en er is niets af te doen. En God doet dat opdat men vreze voor zijn aangezicht. En in die vreze Gods is een sterk vertrouwen. En hij zal zijn kinderen een toevlucht zijn. Hierop verlaten wij ons. In de wetenschap dat straks alle raadselen zullen zijn opgelost. Want God houdt zijn woord en zijn beloften worden vervuld. Twee dingen. Allereerst dit. Het geloof weet dat God met alles wat hij doet zijn bedoeling heeft. God is niet verplicht mij dat duidelijk te maken en mij antwoord te geven op mijn waarom. Hij doet het soms wel, zoals een vader het wel doet. En als een kind vertelt waarom hij dat doet. En dan staat dat kind verwonderd over vaders wijsheid en goedheid. Maar vaak doet vader ook het zwijgen eraan toe. Omdat het kind het toch niet begrijpt. En leren moet op zijn vader te vertrouwen. Zou de hemelse vader anders met zijn kinderen handelen? Hij voedt hen op en kastijdt hen tot hun nut. Maar hij bewaart hen ook en leidt hen ook langs wegen die vaak wel pijnlijk zijn, maar tegelijkertijd heilzaam en nodig. En dan het tweede, wat niet vergeten mag worden. Op de school van Jezus leren de leerlingen wie hun meester is. En welke weg de meester moest gaan om hunnentwil. En wat de oorzaak is van zijn lijden. Want hij droeg hun zonden en hun wonden. En hij deed dat in de onbegrijpelijkheid van Gods weg in gehoorzaamheid. Hij heeft in zijn lijden, zegt de apostel, gehoorzaamheid. Hij heeft het geleerd uit zijn lijden. Als zij dan hun meester in de ogen zien, die van liefde stralen, dan zullen ze hem ook naar de ogen zien. Om zijn beeld te tonen en zijn voetstappen te drukken. In geduld, in volgzaamheid, in volharding, zegt de apostel, gij hebt lijdzaamheid van nodig. En in verwachting, dan zijn wij niet van degene die ons onttrekken. Is er dan nog verwachting? Ja, zegt Paulus. Want ik houd het ervoor dat het lijden van deze tijd niet te waarderen is tegen de heerlijkheid die ons geopenbaard zal worden. Dat is die heerlijkheid waar God in zijn voorzienigheid, in zijn regering op aanwerkt. In die hoop gaat ook Paulus zingen. Ik ben verzekerd dat niets ons zal kunnen scheiden van de liefde van God in Christus Jezus onze Here. Da Costa heeft ook gezongen. Wegen God, hoe duister zijt gij. Maar we omvleugelen ons het hoofd voor het verblindend licht der toekomst, die het verrukte hart gelooft. Blijven het middel ons verholen. God maakt ons zijn doel gewis door de onfeilbare profetieën van zijn vast getuigenis. En aan de eindpaal van de tijden ziet ons oog de geest van het kwaad moe geworsteld en ontwapend, tot geen afval meer in staat, als de Heere God in allen en in allen alles is, zal het licht zijn. Eeuwig licht zijn, licht uit licht en duisternis. Ik dank u wel. We gaan samen zingen Psalm 22 van het 14e vers. Eer lang gedenkt hieraan het wereld rond. En haast wendt het zich tot God met hart en mond. En waar men ooit de wildste volkeren vond, zal God ontvangen aanbidding. Eer en dankbare lofgezangen, want hij regeert. En zal zijn almacht tonen. Hij heerst zover de blindste heidenen wonen tot hem bekeerd.